Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde van hem, die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 62, het vierde en het vijfde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht. De allen tijden, 4 en 5 van Psalm 62. Daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, Filippenzen 4.
Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, Mijn blijdschap en kroon staat alzo in den Heere geliefden. Ik verman Euodia en ik verman Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend, de Heere is nabij. Wees ten geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen hij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat, en de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beiden verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet, dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft, tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nodig. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden, als ik van Epafroditus ontvangen heb, wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangenaam offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nodig in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Laten wij samen bidden. Heere, ook voor de tweede maal op deze heerlijke heilige rustdag, waarin u ons als uw gemeente samenroept rondom uw dierbaar woord, dat ons wijs kan maken tot zaligheid. We zeggen u daarvoor dank, Heere, dat we de gezondheid en de genegenheid van u ontvangen hebben, om ons hier neder te zetten en u aan te roepen. Want gij zijt onze God. Van u is onze verwachting. We hebben u lief, Heere, omdat u ons eerst lief gehad hebt. En daarom hebben we vrijmoedigheid om tot u te naderen. Gelijk kinderen die het menigmaal voor u verzondigen, maar die geloven dat gij toch Vader zijt. Vader met milde handen en vriendelijke ogen, Een vader die wel straffen kan, maar nooit om dood te maken. Een vader die ons leven leidt om meer en meer kinderen Gods te zijn. Om uw beeldenis te gaan dragen hier op de aarde. Opdat ook anderen aan ons mogen zien dat we een toekomst hebben. Dat we een leidsman hebben. Dat we God lief hebben. Aan wie we ons met lot en leven hebben toebetrouwd. Heere, wil ook vanmiddag uw stem ons doen horen. Want uw schapen kennen uw stem. En gij kent ze één voor één bij name. En als we dat ervaren mogen in ons hart, dan kunnen we verder. Dan weten we dat gij het zijt. Dat we niet zomaar in het wilde weg over deze wereld rond hoeven te dwalen. Maar dat we achter u mogen komen. Dat betekent dat u ons leiden zal in grazige weiden en aan zeer stille wateren. Dat u het beste voor ons uitzoekt. En dat u ons als uw kinderen en erfgenamen behandelt. Voor wie ge uw zoon in de wereld zond, die ge overgaf om onzentwil, de dood des kruises. Opdat wij arme zondaren hoop op u zouden hebben. En door het geloof zouden leven in hem die het alles volbracht heeft. En dan mogen we ook met alle zonden en zorgen tot u komen ook vanmiddag. En van uw vragen laat er voedsel zijn in uw huis. Voor al degenen die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Dat knopen werden ontbonden en raadselen werden opgelost. Dat het geloof werd versterkt. Dat we de kracht van uw rechterhand mochten gevoelen die ons onderhoudt in goede en kwade dagen. En dat we de toekomst mogen tegemoet gaan met het oog op hem die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Die gezegd heeft en nog zegt, ik ben de eerste en de laatste. Opdat we ons toe zouden betrouwen aan uw barmhartigheid. Die nog even groot zijn als toen u onze eerste ouders opzocht en ze troostte met uw evangelie. Heren, al degenen die u zo niet kennen. Dat ze zich haasten zouden, want onze tijd is voortskort, en we weten de dag van onze dood niet, dat we het niet nog langer zouden uitstellen. We weten niet of we nog een dag, nog een week, nog een maand te leven hebben, en dan komt die grote eeuwigheid, waar geen verandering meer mogelijk is. O, zou u het op onze harten willen binden, Heere? Van ons en van onze kinderen, van onze ouders, onze broers en zusters. Opdat we mochten bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En u zouden zoeken terwijl dat u nog te vinden zijn. Het is maar een wenk van uw almacht, gespreken het is er, gegebied en het wordt er stond. Heere, zie ons in genade aan. Laat uw vriendelijk aangezicht over ons lichten. Trek ons met de koorden van uw barmhartigheid. Laat ons uw stem horen. Dan zullen we hem kennen. Door uw geest in ons hart geopenbaar. Als die enige verlosser. Als die overste leidsman. En als de volleinder van het geloof. Aan wie we ons toe mogen betrouwen. Die nooit laat varen de werken van uw handen. Die voor ons heen gaat. Die de pers getreden heeft en het oordeel heeft doorstaan, genoeg gedaan aan Gods gerechtigheid, dat we zomaar om niet uit genade, door de verlossing die door Christus is, zalig zouden worden, van kinderen des torens, kinderen Gods mogen worden, van erfgenamen der hel, tot kinderen des vaders. Die op weg zijn naar huis, het vaderhuis, met zijn vele woningen. Waar geen inwoner zeggen zal, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, heeft vergeving van zonde en eeuwige vrede. Wij bevelen ons aan u zoals we hier voor uw aangezicht zijn, heren. Maar ook degene die thuis moesten blijven. Wil ze ook daar nabij zijn met het woord uwer genade dat ze zekerlijk ook in hun woning zullen hebben, omdat ook daar uw vertroostingen niet te klein zijn, wanneer ze in moeite en verdriet in ziekte, ouderdom en zwakheid uw naam aanroepen. We beveel ons samen aan u met onze kinderen. Geef ons een luisterend oor, geef ons een nieuw hart. Laat opmerkt uw stem, opdat we antwoord zouden geven op de boodschap die u ons brengt in de vernieuwing van ons leven, in hartelijke dankbaarheid aan uw dienst gewijd. Wees ook uw dienstknecht nabij. Geef ook hem uw genade om zo te mogen spreken dat het u behagen kan en dat het vrucht zal afwerken door uw geest bedouwd in het midden der gemeente. Met al uw knechten overal over het rond der aarde, laat uw koninkrijk komen. Daar heb u recht op, Heere Jezus, zaligmaker van zondaren, onze borg en middelaar, die het al volbracht heeft. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 147, het tweede en het zesde vers. Het Het woord van God, geliefde, dat wij u vanmiddag willen bedienen, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 4, vers 13. Daar lezen we het woord al dus. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Paulus, de overwinnaar. Twee gedachten die we nader ontvouwen willen. Ten eerste, waartoe hij in staat was. Dat is nogal wat. Ik vermag alle dingen. Daar was hij toe in staat. En ten tweede, waar hij die kracht vond, dat staat ook in de tekst. Door Christus, die mij kracht geeft. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Paulus, de grote zondaar Saulus, was in een Paulus veranderd. De man die eenmaal de vuist balde tegen die verleider uit Nazareth, zoals hij hem zag. En die op weg was om degene die hem, Jezus, volgde, te vangen en kon het zijn om te brengen. Waar kan een mens een godsdienst zonder God, zonder Jezus, hem toch toe leiden, hè? Waar kan een mens toch fanatiek zijn, ook in het godsdienstige leven, zonder enige verootmoediging erop afgaan, desnoods doodmaken, andere mensen die het niet met hem eens zijn. Alleen uit een natuurlijke drijving om te mogen heersen, om de macht te openbaren. Ja, dat gebeurt nog. Je hebt nog mensen, als je zo hoort, dan zou je zeggen, ze zweren bij de waarheid. Ze zweren bij de waarheid. Maar, dat is de andere kant, je merkt er nooit een kruimeltje liefde. Het is altijd, en dat moet, en als het zo niet gaat, zo. Altijd van de bovenste plank, met geweld. Ja, daar leven ze zelf bij. Dat is hun hele intentie. Daar zijn ze altijd mee bezig. De mast opkomen, naar boven komen. Goed doen, zoveel mogelijk, zoals Paulus. Stiptelijk. Een ijveraar naar de wet, zoals geen tweede. En dat was nog waar ook. Het was geen schijnheiligheid wat Paulus zegt van zijn eertijds. Nee, het was waar. Hij offerde er zijn leven voor op. Maar het was allemaal uit die harde wet om de straf te ontgaan. Om goed te doen. Om er zelf beter van te worden. Niet uit dankbaarheid. Niet uit liefde tot God. Niet omdat de Heere hem zo'n arme verloren zondaar gered had. Dat heeft hij later gezien. Toen God hem tegengekomen was. En toen hij zijn harde hart veranderde in een vleeshart. En toen hij plat voor God neerviel. En het uitriep. Als een mens die nog nooit iets uit de Bijbel geleerd heeft. Wat moet ik doen? Om zalig te worden. Die grote wet geleerd. Die misschien straks de opvolger zou worden van zijn leermeester Gamaliel. Want aan diens voeten was hij onderwezen in al de wetten van Israël. Nauwkeurig tot aan de punt en de komma. Hij was zijns gelijke. Namelijk de gelijke van zijn leermeester. Dat beloofde wat. Straks dan zou hij zeker het professoraat krijgen. Want het was een man met een goed verstand. Maar het was een verdorven verstand. En het was een stenen hart. En zijn godsdienst was zelfbehaging. Goed doen, dan zou hij straks beloond worden naar zijn werken. Ja, daar hebben we allemaal een tik van, hoor. Als we Christus niet kennen en we leven het bij de waarheid, dan willen we toch door onze eigen gemaakte ladder opklimmen tot in de hemel. En dan kunnen we soms de waarheid uitspellen voor mensen die de waarheid niet weten. Hoe dat ze moeten doen en wat ze wel mogen doen en wat ze niet mogen doen. Maar altijd alleen maar zonder de liefde. En u weet wat het woord van God zegt. Een geloof zonder de liefde is een ijdel geloof. Breng je geen stap verder. Soms nog net als bij Paulus toen hij nog Saulus was. Verder van God af. In eigen gerechtigheid, in eigen zinnigheid. In dwaasheid, ten diepste in dwaasheid. Altijd maar weer vijandschap, of goddeloos of vroom, tegen het kruis van Christus. En hoe meer mensen dat hij tegenkwam, die in dat kruis roemden, die in dat kruis hun zaligheid vonden, in dat bloed van Christus, hoe woester hij werd. En hoe meer dat het vuur in zijn hart ging branden, tegen God en tegen Christus. Dat is begrijpelijk, natuurlijk. Want als er mensen komen die zeggen dat ze alleen maar door het kruis van Christus gered kan worden, dan helpen je alle goede werken niet meer. Dan heb je alles voor niks gedaan. Heel je ijver, heel je kerk van, heel je bidden, heel je collecte die je gegeven hebt. Alles heeft geen waarde om nader aan God te komen. Nou, en als je dan niks anders ziet, dan zou je toch dol worden. Als je nou je best gedaan hebt, je uiterste best, en je wordt dan nog afgekeurd. Dat is toch een hopeloos te worden. Nou, dat is inderdaad bij Paulus gebeurd. Hij is zo hopeloos geworden dat hij riep, maar heren, wat nou? Heren, wat nou? Hoe kan ik nou zalig worden? En die dat vraagt, en die het zo vraagt, die zal God niet wegsturen. Zonder dat hij hem redt. Want daarin heeft God een behagen. Hij heeft een behagen in mensen die nederig naar hem vragen. Dat is nog zo. Dat is nog zo. Als we tot dat punt gekomen zijn waar Paulus gekomen was. Dan zijn we als was in de hand van de Heer. Dan kan hij met ons doen wat goed is in zijn ogen. Maar dan, die genade, die leert ons ook strijden en leven. Die goede strijd des geloofs, achter Christus. Ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Daar is geen apostel geweest die zich beijverd heeft om die naam. Die ene naam die een eenmaal was tot een doorn in zijn ziel. Om die naam aan anderen te preken. Want hij was de grootste van de zondaar. Zoals hij zichzelf had leren kennen. Wel nu. Als hij dan de grootste was. Dan konden die anderen zeker allemaal zalig worden. Ja geliefden. Dat is de werking van Gods geest. Als God mij bekeert. Dan kan het voor die anderen in mijn omgeving, in mijn familie, in de kring waarin ik leef, in de gemeente die ik dien, die kunnen dan ook zalig worden. Dan zeg ik, je moet niet wanhopen aan God. Je mag aan jezelf zelf twijfelen. En al je beste bedoelingen mag je een kras doorhalen. Maar je moet niet twijfelen om de genade van God. Want als ik gered ben door God, dan zal hij u ook redden. Zoek de Heere en leef. Want hij is te vinden. Nou, dat heeft Paulus waargemaakt in zijn prediking. Hier was hij, of hier schreef hij een brief aan de gemeente van Filippi. En die gemeente, dat kunnen we begrijpen, die lag hem heel na aan het hart. Want die gemeente van Filippi was de eersteling van Paulus' prediking in Europa. Daar kwam hij op zijn tweede zendingsreis. En daar heeft hij het woord van God gepredikt en daar heeft God mensen tot hem bekeerd. En daar is een gemeente ontstaan. En daar hebben ze Paulus lief gekregen. Want die liefde die hij aan die gemeente betoonde door het evangelie van Gods genade te brengen, die is gereflecteerd in wederliefde. Ze hebben een wederkerig lief gehad. Paulus die zonder salaris werkte, Want hij wilde niemand een aanstoot geven. Hij wilde nooit door iemand belasterd worden dat hij het deed om het geld. Dus hij had zich ook daar naar Gods genade toevertrouwd. Die kreeg menigmaal geldelijke ondersteuning uit Filippi. Daar prijst hij ze voor. Hij zegt, nee, niet dat ik jullie geld zoek, dat weet u wel, daar schrijf ik niet voor. Maar ik vind het toch prachtig, ik vind het hartelijk, ik vind het broederlijk, ik vind het christelijk, dat je aan mijn noodruft gedacht hebt. Dus daar ruimde hij toch ook nog wel een plaats voor in deze brief. Dat zegt hij open en eerlijk. Epafroditus hadden ze gezonden om hem van het nodige salaris of geld, hoe je het noemen wil, te voorzien. En dat was niet een reisje van hier vandaan naar Rotterdam. Maar dat was een reis die dagenlang duurde. Zo lief hebben ze Paulus gekregen. Dat ze dat ervoor over hadden. Om een afgezant te sturen met een beurs geld. Dat hij daar toch niet in armoe zou behoeven te leven. Een reis van oost naar west. Weken, misschien in die tijd wel maandenlang. Wat kan de liefde sterk zijn. De liefde die uit God is. De gemeenschap der heiligen. Hier is het betoond. Hij zegt in het 10e vers. Ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere. Dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ook gedacht hebt. Maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Gij hebt eerder de gelegenheid niet gehad, bedoel ik hier te zeggen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. En dan komt onze tekst. Ik vermag alle dingen. Door Christus. Die mij kracht geeft. Het leven is de kruisbanier dragen. Het leven van een christen, dat is duidelijk. Dat staat duidelijk in de Bijbel. Wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op. En die volgen mij. Dat is ten eerste het leven is een kruis dragen. Dat geldt voor elk mens trouwens hoor. Ook al ben je nog onbekeerd. Dan is het leven toch een kruisdraag. Heeft hij de mens een strijd op de aarde? Zijn die zijn dagen als de dagen van een dag lopen? Zo staat er in het woord. Elk mens, dat is om der zonden wil. Om der zonden wil hebben we zoveel moeite en smart en verdriet en teleurstellingen in ons leven. Dat past dus voor elk mens, christen en heiden. Maar dan is er nog een bijzonder kruis, zou ik het haast willen noemen. Want in het algemeen is er geen hart zonder smart en geen huis zonder kruis. Maar niet dat algemene dragen van het kruis, maar daar is ook een algemeen christelijk kruis dragen. Waar Jezus van zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En dan spreekt hij tot degene die hem volgen. Tot de christenen, tot degene die hem lief hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En de beproeving van uw geloof, die werkt lijdzaamheid. Zo heeft hij de gemeente verkondigd en doet hij het nog aan ons. En dan is er nog een kruis, het derde zou ik het willen noemen. Dat is het kruis wat de apostelen, de dienaars van Jezus Christus dragen, vooral in die tijd toen Jezus ze uitzond. Als apostel het bijzondere kruis. Ananias die heeft het reeds gezegd. Hij had het van de Heere gehoord. Ik zal hem tonen, had de Heere gezegd aan Ananias. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Dat was dat derde. Waarin bijzonder de apostelen, de dienaars van Christus mee belast zijn. Dat bijzondere kruis. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Dat was al bij het begin. Toen God zijn hart brak en de Heer zijn knecht Ananias tot hem zond. met deze boodschap. Ik zal hem, Paulus, tonen hoeveel hij lijden moet. Om mijn naams wil. Nou, dat is in zijn leven wel uitgekomen. In Damascus, helemaal in het begin van zijn apostolische bediening, toen heeft hij het al meegemaakt. In levensgevaar. Ze moesten hem in de mand van de muur af laten zakken. Anders had hij daar, toen hij nog maar zijn eerste preken gehouden had, dan hadden ze hem daar al doodgemaakt. Die Joden. Ze haten hem van begin af. Toen hij omgekeerd was. Van een dienaar van de wet. Tot een dienaar van het evangelie. Toen werd hij door de Joden gehaat. Natuurlijk, dat kan je begrijpen. Ik heb er al iets van gezegd. Als je zijn mensen godsdienst afneemt, wat houdt hij dan nog over? Dan moet hij zich bekeren. Of hij moet er met zijn vuist tegenin gaan. Zo. En dacht hij dat we dat nog langer willen horen. En die vent, die moet de wereld uit. Die zet ons in ons hemd. We houden niets, maar dan ook niets meer over. Hebben we dan alles voor niks gedaan? Ons kerk gaan ontbidden, onze christelijke barmhartigheid, alles voor niks gedaan? Dat zou helemaal schandalig zijn. Zo. Nou, zo bruut zijn wij natuurlijk niet. Dat durven we natuurlijk nooit te zeggen. Maar toch, leeft de wortel van deze gedachte niet in ons hart. Net zolang, totdat ook wij bij het kruis gekomen zijn, het kruis van Christus. Is het niet meestal dat we ons met alle wetenschap van de Bijbel en onze kerk gaan en ons bidden en onze christelijke acties toch eigenlijk wel boven die heidenen uitvoelen? Dat we er bovenuit gestegen zijn. Toch in ieder geval niet zoals die mensen die om God en gebod niets geven. Nou ja, bekeerd zijn, dat durven we niet te zeggen. Maar in ons denken zijn we dan toch wel in ieder geval een paar stapjes nader tot God. Is de afstand toch niet meer zo groot als de afstand van de heiden tot God. Wat een verdwaasde gedachte toch. Hoe kan ook daar in ons eigen hart ons toch verleiden? Wat kan ons daarin toch menigmaal tot een soort geestelijke zelfbevrediging aanzetten? Zo van, maar ik doe toch wat ik kan, ik zit toch in de kerk, ik lees toch, ik luister toch. En dan is het gevolg daar meestal van meeleen met onszelf en harde gedachten van God. Paulus, die heeft dat diepe dal doorworsteld. En God heeft hem daaruit gehaald. En heeft hem tot een bedienaar van zijn dierbare evangelie gebracht. En Paulus heeft veel geroemd. Maar in de Heere. Altijd weer. In de Heer. Ik heb uitnemender gearbeid dan u allen. Maar niet ik. Maar Christus deed het. In mij. En zo mag je roemen. Zo krijgt God de eer. Dan heb je geen kans om op de voorgrond te komen. Dan komt Christus op de voorgrond. Dan wijs je iedereen die het maar zien en horen wil. Op hem. Op hem. Ik heb kracht ontvangen van hem. Hij heeft me daartoe de liefde, de kracht, de gave gegeven om dat te doen. Maar, en daar kunt u op rekenen. Dan heeft God ook voor u zulk een bijzonder kruis. Dat past daarbij. Dat wil God. Dat hebben wij nodig. Vroeger zeiden ze. Dan moet er gewicht aan de klok hangen. Hè? Misschien in huis of wel gezien. Die zonder dat er gewichten aan hangen. Doet hij het niet. Dan staat hij stil. Gewicht. Zo geeft God ook elk van zijn kinderen. Nadat ze dragen kunnen. Een gewicht in hun leven. Om ons tot aan onze dood toe, dan is het voorbij hoor, dan is het voorbij. Tot aan onze dood toe te doen leren, niet ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik doe mag, dat doe ik door het geloof in de Zoon van God. Laat de gemeente het weten, laat de mensen het weten, laat mijn ouders, mijn kinderen, mijn man en vrouw het weten. Om Gods wil, alleen om Christus. Wel. Nou, hij heeft dat ook in zijn leven ervaren. Hij was standvastig vroeger. Vroeger als een leerling van Gamaliel. Maar nu door het geloof in Jezus Christus. Standvastig. Door het werk van de Heere in zijn hart. Hij komt terug. Toen hij in al zijn ellende telkens weer opnieuw door allerlei golven overstroomd dreigde te raken. Hij komt terug. Zoals ook Johannes Marcus teruggekeerd was op die eerste zendingsreis. Die zei, ja mensen, als het nou zo moet, dat is voor mij te bar hoor. Als ik dat nu allemaal door moet maken, als dat nou de roeping is waarmee God mij geroepen heeft. Nee, dan haal ik het niet, dan ga ik maar terug. En dat is Paulus tot grote droefheid geweest. Of zoals Demas, die is helemaal teruggekeerd. Die heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Die zei, is dat nou christendom? Is dat nou het loon als je de Heere vreest? Als je bidt en dankt en kerk gaat? Je schiet er toch geen laars mee op, zei Demas? Nee mensen, mij niet gezien hoor. Christendom, dat brengt mij geen stap verder. Want hij had het tegenwoordige wereld lief. En dat heeft hij ook in zijn zogenaamde bekering nog steeds lief gehouden. En je kan natuurlijk niet God in het en de mama. Je kan niet een liefhebber van deze wereld zijn en je zakken vullen. En dan toch een dienstknecht van Jezus Christus, die je desnoods alles voor over heeft, omdat hij je eerst lief gehad heeft. En dat moet openbaar komen in ons leven. Het is van 2-1. Petrus bleef getrouw. Hij droeg zijn kruis achter Christus. Ja, hij was zo geoefend in het geestelijk leven, dat hij een behagen had, zegt hij, in zwakheid. Want hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, dat is helemaal een raadsel. Onzin, hè. Hoe kan dat nou? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat kan toch niet? Zo onlogisch. En toch kan het. Hij bedoelde ermee, als ik mij een zondaar voel, weet, geloof, dan schuil ik te meer. Bij hem mijn zalig maken. En is dat niet de praktijk van ons geestelijk leven? Is het niet meestal? En het is niet tot onze eer. Maar het is wel die weg. Die God menigmaal met ons gaat. Dat hij ons afbreekt. Voor die ons weer opnieuw zijn gunst betoont. Dat hij ons uit handen neemt. Waar we toch zo stiekem of zijdelings opgebouwd hebben. Zo Christus was in ons. En we zelf moeten toch ook iets gaan worden met Christus. Nee. Paulus zegt, hij moet wassen. En ik minder worden. En als we denken dat we samen met Christus kunnen opgroeien. Hij de sterke in ons leven. Maar wij toch ook de bekeerde mens. Dan gaat er iets verkeerd. Dan gaat het onherroepelijk verkeerd. En wie heeft daar geen last van? Wie heeft daar niet de strijd om gestreden, door God in die strijd gebracht? Wie heeft daarmee niet een duisternis in zijn eigen ziel gehaald, net zo lang, totdat hij weer daar kwam waar God ons opraapte? Namelijk, ik ellendig mens, ik verloren zondaar, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat maakt eigenlijk de hele strijd uit aan deze kant van het graf. Altijd maar weer is God bezig om ons dat ene eerste allesomvattende te leren. Door Christus alleen. Want dat moeten we zingen en mogen we zingen en zullen we zingen. Aan de andere kant van de doodsjordaan door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Dat leert God Paulus, dat leert hij ook ons. Aan deze kant van het graf. Een behagen in zwakheden, ja. Dat die behagen. We lezen, typisch, we lezen van Paulus niet dat hij net als Job, of net als Jeremia, ooit zijn geboortedag vervloekt heeft. Die twee mensen die ik noem, hoewel het hooggeachte kinderen van God zijn geweest. Mensen met veel geloof en veel genade, maar toch ook niet zonder struikeling. Want zowel Job als Jeremia hebben het er wat dat betreft toch ook maar slecht aan afgebracht. Toen ze in de uiterste ellende hun geboortedag vervloekten. Vervloekt zij de dag op welke ik geboren ben. Het heeft Job gedaan en het heeft Jeremia ook gedaan. Maar dat lezen we nooit van Paulus. Hij was zo begenadigd dat hij geen lust had om terug te keren daar waar Job en waar Jeremia gekomen is om als het ware aan God rekenschap te vragen waarom dat de kuil toch zo diep was. En waarom toch de bergen zo hoog waren waarover zij moesten gaan. Nooit lezen we zulke woorden van Paulus. En nu gaat het erom. Hoe word je nou zo'n held in het geloof? Wat is nou het geheim om net zoals Paulus te mogen zeggen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Daar heb u de oplossing van het raadsel, door Christus. Want Paulus was ook een zondig mens, maar Paulus zocht zijn kracht bij Christus. Vroeger had hij daar geen behoefte aan, want hij had geen nood. Hij kende geen verlosser en hij behoefde geen verlosser. Arme mensen, die met hun godsdienst tevreden zijn. Paulus had toen genoeg aan zijn eigen werk. Hij was tevreden met zichzelf. Maar toen hij zijn ogen, toen God zijn ogen opende, toen zag hij zijn nood. Zijn nood door God hem bekendgemaakt. Want het is ook nog een groot verschil, niet dat je nood bekend maakt. Of dat de duivel het doet, of dat Christus het doet. Want er zijn ook mensen in grote nood die toch omkomen. Diens ogen worden geopend niet voor de zaligheid, maar diens ogen worden geopend voor de grote nood waarin ze zijn. En als ze dan niet meer klaar komen, als ze geen raad meer weten, als niemand ze meer helpen wil, als ze een gesloten hemel vinden, dan zeggen, ach, ik ben te vergeefs geboren, laat ik er zelf maar een eind aan maken. Ik zie geen uitzicht meer. Maar zo brengt God ons niet in de nood. Nooit, nooit, nooit. We kunnen soms zwaar door moeten. We kunnen soms met Paulus plat ter aarde vallen. Vanwege het grote gezicht en de hemelse stem die in ons hart klinkt. Maar in het openbaren van onze zonde is niet alleen de bekendmaking van onze ongerechtigheid. Maar tegelijk ook de grote ontferming van God. Dat gaat altijd samen. Daar moet u ook maar eens in uw hart naar kijken. Als God u werkelijk op uw knieën brengt. Wat is daar dan de reden van? De angst voor de straf? De vlammen van de hel? Het vreselijke dat ge door uw zonde straf zal krijgen? Nee. Dat is er niet de bodem van. Maar dat ge uw zonde tegen God bedreef, die mild en goed en vriendelijk voor u was. Dat doet ons niet naar de strop vluchten, maar dat doet ons naar God vluchten. Zoals een kind dat een flink pak slaag gekregen heeft. Maar als het uitgeschreid is, terugkeert naar vader en moeder. Omdat hij diep in zijn hart weet. Ik heb het verdiend. Ik heb het dubbel en dwars verdiend. En dat is nog maar een natuurlijke wederkeer. Door natuurlijke liefde. Maar er is ook een geestelijke liefde die veel sterker is. Dat is de band die God aan ons gelegd heeft. Door zijn Heilige Geest. Hij kastijdt ons. Hij straft ons. Maar hij doet het gelijk een vader doet. Gelijk een vader doet. Nooit, nooit brengt God ons in de diepte, zonder dat hij ons naspeurt in ons kermen. met milde handen en vriendelijke ogen. Gaat uw leven maar na. Als u een kind van God bent, dan weet u dit. Dan zegt u, Heer, ik heb het verdiend. Dan gaat u niet vloeken en razen en tieren. Maar dan zegt hij, u doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat doet God. Als hij ons kastijdt, als hij ons vernedert, als hij ons op de grond brengt. Dan betoont hij het vaderlijke liefde te zijn. Dan betoont hij het barmhartigheid en genade te zijn om ons voor het verderf te bewaren. En ons weder te brengen tot hem. Dat was die nabije God van Paulus. Zoals Henoch wandelde met God, mocht ook Paulus met hem wandelen. Hij zegt, Christus leeft in mij. Hij leeft in mij. Die had hij maar niet eens gezien. Maar hij was ervan doortrokken. Hij was ervan doordrongen. In alles wat zijn gedachte, Christus leeft in mij. Zoals het hoofd het lichaam regeert. En zoals de wijnstok aan zijn ranken de sappen geeft om vruchten voort te brengen. Zo was zijn gemeenschap met Jezus Christus. Hij was in hem geworteld. Hij groeide uit Christus, de ware wijnstok. En hoe? Hoe komt dat? Wat was die kracht die hij ontving? Waar kwam het vandaan? Wel, hij zegt het. Door de krachtgevende Christus. Hij zegt, ik vermag alle dingen. Maar er staat geen punt. Er staat, door Christus. Het is waar, in de winter dan kan de sapstroom, wat weten de mensen die verstand hebben van bomen en wijnstokken, in de winter dan kan de sapstroom schijnen stil te staan. Geen knoppen, geen blaadjes, geen bloemen, geen vrucht. Dat is een bange tijd. Ook Gods kinderen kennen de wintertijd in hun leven. Meestal door eigen schuld. Soms ook door ons geestelijk te oefenen. Om ook in de duisternis op God te vertrouwen. Het is niet altijd door bepaalde zonden dat we in de duisternis terechtkomen. God wil ons wel eens gebruiken om wonderen van zijn genade op een uitbundige wijze, zou ik zeggen, tentoon te spreiden. En dan vindt u het nodig, net als bij Job, om ons diep, diep te laten vernederen. Niet door zijn slaande hand, maar door zijn vaderlijke wijsheid. Opdat we meer vruchten zouden dragen. En aan anderen zouden laten zien, ik heb genade voor God gekregen. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op me neder. Opdat we ook anderen zouden kunnen bemoedigen. En zeggen, nee, je moet niet met je hoofd in het stof zitten. Hef je ziel op tot God. Roep uit de diepte van je ellende tot de Heer. Want hij heeft mij ook verlost. Ik was ook zoals gij. Ik was vernederd. Ik was geslagen. Ik zat in de duisternis. Het was wintertijd. Er kon geen gebed door. En er groeide geen vruchtje aan mijn levensboom. En toen riep ik tot God uit mijn benauwdheid. En de Heer hoorde. En hij heeft me verlost. God is wijs. Hij behandelt niet al zijn kinderen op dezelfde wijze. Niet allemaal zijn ook de Paulus. Die hij bestemd heeft als een apostel der heidenen te zijn. Ik heb pas nog gezegd, zomaar even ook, wat hij allemaal doorgemaakt heeft. Ik ga het niet allemaal opnieuw zeggen, maar een enkel woord ervan. Paulus zegt, vroeger, toen had ik reden om in het vlees te betrouwen. Ik was besneden ten achtste dag uit het geslacht van Israël, de stam van Benjamin, Hebreeër uit Hebreeën, naar de wet een fariseer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Onberispelijk. Nou. Maar zegt hij, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Alles waar ik mijn betrouwen op stelde, dat was in mijn nadeel. Het hield me steeds verder van de verlosser af. Ik werd steeds harder, steeds wettischer, steeds ijveriger om mijn hoofd boven water te houden. Om goed te doen voor de Heer, om nog een trapje hoger te klimmen op de geestelijke ladder. Maar toen Christus in mijn leven kwam, Toen is het omgekeerd. Toen walgde ik van mezelf. Toen zei ik de grootste, daar zondaar. Ik heb het kruis versmaad. Ik heb Christus veracht. Ik heb de gemeente vervolgd. Ik heb niet verstaan degene die leefde door het geloof. Ik leefde bij de scherpte van de wet. En ik wilde ook dat anderen daarna zouden leven. Ja, geliefde, dat is nog zo. Mensen die het van Christus geleerd hebben, dat zijn handelbare mensen. Dat zijn mensen die hebben ook nog een woord van opwekking voor zondaar. Dat zijn mensen die kunnen naast je gaan zitten. Die komen niet om je te veroordelen, om je de hel en de verdoemenis aan te zeggen. Maar die komen smekend om je van de zonde weg te brengen. Heb je ook zulke ouders, kinderen? Heb je ook zulke broers en zusters? Heb je ook zulke kinderen, ouders? Die zo met je spreken, die zeggen, ach, waarom zou je verder gaan op het pad der zonde? Je doet de Heere er zo'n smart mee. En je verwonder jezelf zo mee. Dat zegt de Heer ook. Saul, Saul, het is voor uw hart om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Het is voor jezelf zo verschrikkelijk als je doorgaat in je zonde en ongerechtigheid. En het kruis van Christus van je wegduwt. Dat kruis niet wil dragen. Liever met je vriendjes en met je vriendinnetjes en met de kinderen van deze wereld en met de spelletjes van deze wereld. En met alles wat deze wereld je te bieden heeft binnen de huiskamer of in de drankkroeg of in de bioscoop of in de wereld van je vrienden. Totdat Saulus Paulus wordt. En hoe wordt hij dat? Wel op dezelfde manier zoals het nu nog gaat. Hij leerde Christus kennen. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. Dan ben je van een ijverige christen in je eigen ogen. Een arm verloren zondaar. Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Die man die alles mist. Die man die straks op de stoel van wet en schriftgeleerde zou zitten. Met een uitnemend verstand en met een grote ijver. Die ligt als een arme zondaar aan de voeten van Jezus. En dan vraagt de Heere, wie zijt gij? Wat moet ik doen om zalig te worden? Gelukkig ogenblik. Gezegende tijd. Wanneer het evangelie ons sloopt. Wanneer de kracht van Christus ons in het stof drukt. Wanneer de genade van Jezus ons tekort, onze ellende, onze zonde doet zien. Dan hebben we in onszelf geen moed meer om op te staan. Dan moeten we geholpen worden. Ik zei straks, het kan in de wintertijd wel eens zo zijn, alsof er geen levenssap meer in ons is, maar als dan de lente komt. Diezelfde boom, diezelfde wijnstok, waar je in de winter van zegt, hij is niet te onderscheiden van een dode boom. Dan komt het daarin openbaar. Als het dan God behaagt om de zon over ons te doen schijnen. En die koude winternachten wegdrukt uit ons leven. En dat dierbare evangelie voor ons ontsluit. Dan komt er weer werk in onze ziel. Dan bot ons leven weer uit, dan buigen we onze knieën weer, dan heffen we onze ziel weer op tot God. Dan krijgen we weer belijdenis, de bladeren van de belijdenis, dan gaan we weer van God denken, met God spreken, over God spreken. En dan komen ook de vruchten weer, openbaar, vernedering, liefde, bijstand voor degenen die nog buiten zijn. Dat was het wat Paulus geleerd heeft. Zijn grote ijver was daaraan te danken. Niet omdat het zo'n krachtpatser was die alles vermocht. Maar omdat hij Jezus had leren kennen. In zijn uitnemendheid, in zijn vriendelijkheid, in zijn lijden en in zijn sterven. In zijn vaderlijk mededoog. Dat was zijn kracht. Ik vermag alle dingen, want ik heb Christus leren kennen. Door Christus. En ik heb gezien hoe hij om eenentwille kruis gedragen de schande veracht heeft. En u als de verheerlijk als vaders rechterhand zijn gave uitdeelt aan een arm en een ellendevol. En u vermag ik alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En wij, kom laten we nog even overdenken nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 18, het 9e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. Des Heere weg is gans volmaakt en recht. Door louter terrein en trouw al wat hij zegt. Hij is een schild. Een schutsheer voor de vrome. Voor die tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij? Integendeel. Wie is een rots? Dan onze God alleen. Psalm 18, het 9e vers. Door Christus die mij kracht geeft. Dat was de oplossing van het geheim. Daarom kon hij doorstaan wat hij doorstaan heeft. En getrouw zijn tot in de dood. Geliefde, laten we daar dan ook zoeken. Want daar is het alleen te vinden. Uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit u. Het is Gods gaar. Paulus' roem was alleen in Christus. Zolang we alleen op de weldaden van Christus leven. Dan blijven we toch murmureerders. Dat kun je zien aan het volk van Israël in de woestijn. De Heere zorgde dag en nacht voor. Ze hadden geen gebrek. Ze hadden man uit de hemel. Ze hadden water uit de stengels. Ze werden op de dag beschut door de wolkolommen. 'S Nachts verlicht en verwarmd door de vuurkolom. Ze hadden nergens gebrek aan. God zorgde dat de schoenen niet versleten. En zijn klederen niet verouderden. Die hele lange woestijnreis. En wat hebben ze van terecht gebracht? Ze hebben gemurmureerd. Aan het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Maar hij heeft ze ten neder gestoten in de woestijn vanwege hun ongeloof. Zo kan het met ons ook gaan. Het waren ook kerkmensen. Ze droegen ook het teken van Gods verbond. Ze onderhielden op hun manier dan ook de inzettingen van de Heer. Maar ze kenden de Heer niet. En de Heer had zich toch werkelijk en rijkelijk aan hun geopenbaard. Elke morgen, behalve op de Sabbat, dan konden ze het manna bijeen rapen, totdat ze dagelijks vers brood hadden. En de steenrots die volgde, water genoeg, fris, heerlijk water van God gegeven. Dag en nacht waren ze onder zijn beschutting van wolk en vuurkolom. Hoe kan het toch, hè? Hoe kan het toch dat je dan op jezelf blijft staan? Hoe kan het toch dat je dan nooit Gods goede hand ziet? En met Paulus voor God in het stof baart. Misschien ook net als hij, een ijverige jongen, een ijverig meisje ben om iets voor de Heere te doen, de kerk van de Heer. En toch ten diepste, vervreemd van Gods genade, is dat erg. Dan kom je nooit daaraan toe om God eer te geven, om Jezus lief te hebben. Laat ik het maar zonder omweg zeggen. Want daarin is het leven, het eeuwige leven. Dat je de zaligmaker kent. Dat je met een betraand ogen, met een gebroken hart zegt: Jezus, deed u dat voor mij? Arm geworden. Mij tegemoet getreden op de weg naar Damascus. Mij in het stof gedrukt om me wederop te richten. Om me van een vijand, een vriend te maken. Dat is Paulus nooit vergeten, die stem. Die hij uit de hemel hoorde, die hij hoorde, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart te versen tegen de prikkels te slaan. U zijt, Heer, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Hebben we God zo ook ontmoet in ons leven, al is het dan niet precies op diezelfde weg en op diezelfde manier? Maar er moet een ontmoeting zijn tussen God en tussen ons, willen we God in waarheid kennen. En elke ontmoeting tot zaligheid is een verandering in ons leven. Geef ons andere gedachten, geef ons een andere levensrichting. Geef ons anders te denken over God en ook over onszelf. Daarin is elke bekering precies gelijk. En dan mogen we in ons leven niet geroepen zijn tot zulk een ontzaglijk werk. Maar toch, elke christen, heb ik vanmorgen gezegd, is een ambtsdrager. Is profeet om van hem te getuigen. Is een priester om zichzelf, als het erop aankomt, aan de Heere over te geven. Zichzelf te offeren voor de dienst van de Heere. Zichzelf te offeren. Zijn lot en leven. De kant van de Heere te kiezen. Ook als je schade zou lijden. Ook als de mensen je vertrappen en vernederen omdat je een christen bent. Jezelf offeren omdat Christus het offer gebracht heeft. En als koning, om koninklijk te heersen over de zonde tegen de Satan. Om in opstand te komen tegen het kwaad in de eerste plaats in je eigen leven. Daar heb je de kracht voor van Christus voor nodig, maar die geeft God je ook. Want we zijn één geworden met de wijnstok, we mogen sappen uit hem trekken. We kunnen hem nooit meer lastig vallen. Al onze smekingen zijn hem aangenaam. Hij heeft een horend oor en opmerkzaamheid. En hij roept ons toe. Wie is slecht, hij keert zich herwaarts. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rustig geven. In hem zijn er nog sappen genoeg. Is er een genade genoeg voor de grootste der zondaren. Laten we dan onze reis niet gaan. Niet verder gaan. Zonder hem. Het is ons al erg genoeg. Als we 12, 13, 15, 18 jaar de wereld en de zonde gediend hebben onder de schijn van vroomheid, maar toch met ons hart aan de wereld zijn blijven hangen. Komt is nu tijd om te zeggen: Heer, het is genoeg. Het is genoeg dat ik de voorgaande tijd van mijn leven, de wilderheden, volbracht heb. Ik kom tot u gevloden. Red me, genees me. Geef me nieuw hart. Leid mijn leven naar uw raad. Zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te hoeden. En dan treedt het hierin, in werking wat er staat. Ik vermag alle dingen. Zeg niet, ja, maar ik heb zoveel dingen in mijn leven waar ik geen afstand van kan doen. Mijn hart is zo aan mijn werk gekluisterd. En aan het geld wat ik daarmee verdien. En ik zou het niet voor mijn vrouw, voor mijn man durven bekennen. Dat ik andere dingen zoek, of voor mijn vader, of voor mijn moeder. Dat kan ik begrijpen. Dan kunnen we van die tijden in ons leven zijn dat we onszelf aan de ene kant getrokken voelen. En aan de andere kant zo verloren. Dat we het eigenlijk niet durven openbaren. Dat we God zoeken. Dat we ergens wegkruipen. In de eenzaamheid voor God en onze smart uitschreeuwen voor God. Maar dat we het voor de mensen niet durven bekennen. Dat we andere verlangens hebben. Dat we een andere levenskoers beginnen te gaan. Onthoud dan wat hier staat. Kruip ermee naar God toe. Ik vermag alle dingen. Jongens en meisjes. Misschien zit je midden in je vrienden en vriendinnen aan de wereld vastgekluisterd op allerlei manieren. En heb je allerlei tegenredenen. Hier staat de boodschap die voor u is. Ik vermag alle dingen. En als een man als Saulus dat kon. Want het was toch een hater geweest van Jezus Christus. Het was toch een vijand geweest van God. Het was dingen gedaan die wij mensen nooit gedaan hebben. Hij heeft de christenen vervolgd en ze bij de nek gepakt. En ze meegenomen naar de Hoge Raad, naar de Joodse Raad om veroordeeld te worden. Nou, dat heb u nooit gedaan. Hef dan uw ziel tot God op. Laat hem de ellende van uw leven zien. En beleid uw zonde. Beleid uw zonde daar waar Paulus ze beleden heeft. Dat is de goede plek. Aan Jezus voet. Want hij zegt, en die tot mij komt, die tot God komt, staat er, die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Als je die verwachting niet koestert, dan ben je net als een heiden. Dan beleid je ook op God geluk af je zonde aan de goden die verder geen betekenis voor je hebben. Die alleen uit je ellende kunnen verlossen. Nee, niet zo. Maar aan de voeten van een getrouwe zaligmaker. Van een gekruisigde borg. Aan de voeten van een man van smarten. Die onze een geworden is. Die het kruis heeft gedragen tot in de dood. Die in de wereld gekomen is niet om rechtvaardigen te roepen. Maar zondaars met God te verzoenen. Die Jezus. Die allereenvoudigste. Die zich vernederd heeft tot in de dood. Om aan zijn voeten terecht te komen. Daar is het begin. Van het eeuwige leven. Dwaal niet verder. Van Christus af. Laat hem je geroep horen. Als een verdwaald schaap. Want daartoe is hij in de wereld gekomen. Om verlorenen te zoeken. En u die houvast kreeg aan die genade, aan deze genade. Die genade waar Paulus van spreekt in de brief aan de Filippenzen. Dan geldt het ook voor u. Ik vermag alle dingen. Alle dingen, die knopen die u nu binden. En die zelen en die touwen waar u mee gebonden bent. En u moet het voor uw eigen leven maar uitzoeken. Waardoor het leven niet doorbreekt. Waardoor u zich schaamt om met uw man en vrouw en kinderen... En op het werk en overal van hem te getuigen. En als je het dan met woorden niet doet, met daden te getuigen dat de zonden u te dood geworden zijn. Want je bent een nieuw mens geworden. Je bent een soldaat geworden in het leger van Jezus Christus. En dan moet u zich niet voor schamen, want u leeft nou tot Gods eer. Dat is de begeerte van uw hart. Paulus zegt, ik vermag alle dingen, dat mag u hem nazeggen. Als u dat maar achter zegt, door Christus. Want in hem heb ik mijn welbehagen, op hem stel ik mijn betrouwen. Bij hem zoek ik mijn heil. Van hem wacht ik mijn goed voor de tijd en voor de eeuwigheid. En hoe dieper u dan inblikt in zijn wonden, hoe meer gemeenschap dat u hebt aan die gekruist, aan die vloekdragende, die van God verlaten. Hoe meer dat hij tot u spreekt in zijn rouw en ellende en moeite en verdriet. Ik om uw wil. Daar gij anders de eeuwige dood moest ingaan. Hoe meer gaan hem verbonden worden. En hoe vrijmoediger dat u wordt, want u hebt toch immers niets meer te verliezen. U staat een sterke held terzij die God u heeft verkoren. Zijn naam is Jezus, de zaligmaker. En die hem vindt, die vindt het leven. Die vindt God. En wie kan er tegen God strijden? Wie kan God overwinnen? En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Jongens en meisjes, neem het eens mee op je levenspad. Want je wordt zo menigmaal voor de keus gesteld. Of de kant van de Heer, of de kant van de duivel, van de wereld, van de zonde, van je eigen ellendig vlees. En tot nu toe heb je altijd nog gekozen de verkeerde. Tenzij dat je hart, net als Paulus zegt, God heb ik lief. Van die getrouwe Heer hoort ook mijn stem. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Daar is hij achtergekomen, juist in de strijd van zijn leven. Zolang je die strijd mijt, zolang je je daar buiten houdt, om welke redenen daarop, dan weet je niet hoe sterk dat het geloof is. Maar als je dat strijdperk binnentreedt, als een geharnaste door het woord en door de genade van God, met de helm der zaligheid op je hoofd en met het zwaard des geestes in je hand, dan kom je erachter hoe sterk de genade van God is. Dan ben je onoverwinnelijk. Ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. En als de verzoekingen van de boze komen, en als de Satan hoog spel speelt, en als de zonde dreigt de overhand te nemen in je leven. Want wat schepsel is er? Welk kind van God is er die zich niet verootmoedigen moet vanwege een zonde? Dan heeft Luther gezongen in uiterste nood. En dat waren ons daar de sterke held terzijde. Die God ons heeft verkoren. Als je dan naar zijn naam vraagt, zo weet dat hij de Christus is. Gods één geboren zoon. Hij is door God aangesteld als de redder van zondaar. Hij is de verwinnaar op de troon. En hij geeft zijn volk de zegen. Amen. O God, zo zijt u. Dat wilt u nog doen. Dat doet u. Dat zijt u verplicht aan uw eigen eer. Aan uw goddelijk woord. Om zondaren die tot u roepen. Die hun ziel en zaligheid van u laten afhangen. Te redden, te helpen. O, doe het ook hier, Heere God. Doe het ook nu. Laat ons dit kerkgebouw verlaten, anders als dat we binnengekomen zijn. Laat het ons hart aanspreken. Laten we het meenemen op onze levensreis. We weten niet hoe kort, hoe lang het duren zal. Het is vandaag de welaangename tijd. Het is heden de tijd der zaligheid. Hoor onze smekingen die we van u smeken voor ons. En voor alle die u woord horen, laat uw koninkrijk komen. Laat uw naam verheerlijk worden, want van u is het koninkrijk. De kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. De slotzang is Psalm 85, het vierde vers. Geliefde, gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.